Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 19, het vijfde vers des Heren. Vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Het vijfde van Psalm 19. Schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën. We lezen daaruit het 11e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 40. Hebreeën 11, vers 22 tot en met 40. Daarna zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Daarna doen wij gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Hebreeën 11, vers 22 tot en met 40. Dat lezen wij, daarna zingen wij 73, vers 13 en doen daarna belijdenis des geloofs.
Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls. En heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was. En zij vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toren des konings, want hij hield zich vast als ziende den onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan als door het droge, hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in den krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen, en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd, en ook banden en gevangenis, zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welker de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen gedold en op bergen en in spelonken en in de holen der aarde. En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de beloften niet verkregen. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden.
Thank you.
kan u spreken met mij in zijn en haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte, Hebreeën 11. We lezen de versen 23 tot en met 26. Hebreeën 11, vers 23 tot en met 26. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, omdat overmits zij zagen dat het kindeke schoon was. En ze vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Voor wij tot de prediking overgaan, tot de bediening van de heilige doop, willen we samen eerst Gods aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Getrouwe en genadige God van Abraham, Isaac en Jacob. Zo hebt u zich in de schriften ook laten noemen. En zo mag het ook in deze dienst, die niet alleen een dienst is van de prediking van het woord hoorbaar, maar ook de prediking van het woord zichtbaar. Waarin het teken en zegel van dat verbond dat gij eenmaal met Abraham, Isaac en Jacob hebt gesloten, en dat in de oude bedeling in de besnijdenis bestond, maar in de nieuwe bedeling in het Nieuwe Testament een besnijdenis is die zonder handen geschiet, maar dezelfde dingen betekent en verzegelt in de heilige doop. Mogen wij u, Heere, zo aanbidden en u zo smeken, of dat u in uw verbondstrouw uw oog op ons geslagen wilt hebben. Heere, dat is een verbond geweest dat is bij u ontstaan, al in de stilte van de eeuwigheid, waar gij dat verbond hebt uitgedacht. En dat verbond dat heeft gestalte gekregen op zoveel manieren na de schepping, waarin u eenzijdig naar mensen bent toegekomen die van u afgevallen zijn, waarvan u zegt dat het mensen zijn die gekenmerkt worden door een bestaan dat dood is door misdaden en door zonde, dat niet naar u vraagt, wiens gedichtsel der gedachten te allen dagen alleenlijk boos is. En als wij daarbij bepaald worden, Heren, ook vanuit het teken van de doop, dan krijgen we onderwijs van dat water, dat dat de onreinheid van ons hart aanwijst. Dat is toch het allereerste wat geleerd wordt. En geef dat we bij die werkelijkheid en bij die waarheid van uwentwege mogen worden bepaald, dat uw geest ons dat zal leren. Dat we buiten dat koninkrijk staan. Dat we buiten de hemelse heerlijkheid leven. En dat we daarom als mensen zo gevaarlijk leven. Als er maar 1 stap is tussen ons en de dood. 1 hartslag. 1 seconde onoplettendheid in het verkeer en we zijn er niet meer. En dan moeten wij voor u verschijnen. En heren, dat zijn toch de dingen waar Mozes toch over na heeft gedacht. Als we hem in de prediking, aan de hand van uw woord, in het licht mogen stellen en uw werk dat aan hem en in hem is verricht, dan wordt hij ons als een lichtend voorbeeld gegeven. In een rij van de geloofsgetuigen. Door het geloof. Dat was niet uit Mozes zelf. Want het geloof, zo weten we uit de schriften, is een gave Gods. En dat geloof, zo zegt onze belijdenis, dat komt van de Heilige Geest. En daarom, heren, bidden wij u om dat geloof. Want we hebben het zelf niet, we kunnen het niet maken, we kunnen het niet in de beoefening brengen, ook zelfs niet na ontvangen genade. Het is een werk van u. Maar u wilt erom gebeden zijn. En dat gebed, dat mag dan ook rusten op uw belofte. Dat mag dan de grond zijn, Heer, waarop wij nu pleiten mogen. Als verloren, als schuldige mensen. Met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Die in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Heren, de ouders zullen straks hun jawoord geven. Een jawoord op een belijdenis. En als we heel eerlijk zijn, daar geloven we eigenlijk niks van. Ze belijden en wij met hen. En we hebben het in het verleden misschien al wel eens beleden. Dat kind dat in onze ogen zo schoon is. Zo mooi en zo lief. Dat een kind des torens is. Dat aan allerhande ellendigheden. Ja, aan de verdoemenis zelf is onderworpen. Heren, daar hebben wij echt overtuigende en ook overbuigende genade voor nodig. Wilt u dat aan de ouders en aan ons allen schenken? Bewaar ons, Heren, voor zelfhandhaving. Dat we onszelf positiever bezien dan dat u dat doet. Dat we onze kinderen door een positievere bril zien dan dat u dat ziet. Maar bovenal ook, Heren, dat we daar dan ook tegenover mogen belijden. En dat dat een wonder mag zijn voor deze ouders en de grootouders en overgrootouders. En ook voor ons als gemeente. Dat hoewel ze door de zonde zijn verdorven, ze in Christus geheiligd zijn. Dat u ze apart zet. Dat u uw handen naar de kleine Mees en de kleine Emily uitstrekt. Zij weten nog van niets. Ze weten niet hoe verloren ze zijn. Ze weten ook niets van het leven dat wacht. Ze weten ook niets van de eeuwigheid. Ze weten ook niets van hemel of van hel. Ze weten en begrijpen ook niets van de doop en van wat dat ons wil onderwijzen. Maar Heere, u komt naar deze kindertjes toe. En u laat in deze doopdienst zien dat u niet wilt dat ze verloren gaan. Maar u roept ze op om de wereld te verlaten, de oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te leren wandelen. Heren, daar moeten de ouders hen bij opvoeden. Schenk ze die geloofsgenade, dat onderwijs, dat ze aan hun kinderen mogen geven, maar dat ze zelf ook niet kunnen missen. Zegen gij ons, ook, heren, in deze dienst, met allen die met ons mee opgekomen zijn, ook niet alleen als gemeente, maar ook als familieleden, als vrienden en bekenden van doopouders. Zegen ons als we thuis de dienst meebeleven of op ons vakantieadres. Schenk ons een zegen, Heere, die ons verbreekt, die ons vernedert, maar die ons ook verwonderen mag. Vanwege uw onbegrijpelijke en uw onbevattelijke genade, die gij door de Heer Jezus Christus hebt laten verwerven. Zodat het weer mogelijk is dat u die genade kunt uitdelen en kunt toepassen. En Heere, wilt u met hen zijn die ook in een doopdienst met allerlei soorten van gevoelens in de kerk zitten. Die ook ooit met kinderen voor het doopvond stonden. En die inderdaad hebben moeten ondervinden dat het een kind van hen is met datzelfde hart. Ook een vuile bron van wanbedrijven en dat zich bij sommige kinderen heeft gemanifesteerd in het feit dat ze u en de kerk en de doop de rug toe hebben gekeerd. Dat ze leven zonder God en daarom ook zonder hoop. Wat een zorg kan het zijn, wat een verdriet. Heren, wilt u verloren zonen en verloren dochters terugbrengen. En dat verbond dat gij toch eenmaal met hen ook hebt opgericht. En dat teken dat ook aan hen voorhoofd is aangebracht doen laten branden, zodat ze het gevoelen, zodat ze ongelukkig worden in die wereld. En de schatten van Egypte, de schatten van deze tijd, de genietingen der zonde, schade en drek leren achten. En de versmaadheid van Christus en het leven van dat volk hoger leren achten dan alles wat deze wereld te bieden heeft. Wilt u geen denken aan hen, heren, die kinderen door de dood zijn verloren? Voor de geboorte of erna, als kleinkind of bij het ouder worden. Heren, wilt u ook hen vertroosten? En ook hen doen rusten in uw beleid en in uw voorzienigheid. Maar bovenal dat ze mogen zien op dat verbond dat gij ook met die kinderen toch hebt gesloten. En dat zijn kracht blijft behouden. Gedenk hen, heren, die nooit kinderen hebben ontvangen. Of die nooit tot een huwelijk zijn gekomen. Of die om wat voor redenen dan ook hun pijn gevoelen als er kinderen geboren worden en kinderen worden gedoopt. Zie op ons allen in uw genade neer, heren. En wees met ons in dit uur. Bewaar voor de zonde en voor de boze. Voor de duivel die het zo op onze kinderen gemunt heeft. Die ze eigenlijk al in zijn bezit heeft. Maar heren, wilt u ze op grond van uw recht aan zijn heerschappij ontrukken. En geef dat wij onze kinderen mogen opvoeden bij deze dingen. De leer die naar de godzaligheid is. Zie op ons in uw genade neer, heren. En hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij worden geroepen om het teken en zegel van het genadeverbond te bedienen aan een tweetal kinderen der gemeente en lezen daartoe eerst het formulier om de heilige doop aan die kindertjes te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen en alle kwaad van ons wil weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijft, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen en ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der vernoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen, als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond, dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot de stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee hebt verdronken, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus, wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood mogen worden begraven, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, op uw wil getroost mogen verlaten, en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u, ouders, verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die u gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen, of gij niet bekend, beleidt dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof is begrepen, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet beleidt de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt, deze kinderen als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, vader Kraaiveld en moeder Kraaiveld, vader van Winkel en moeder van Winkel? Lieve ouders, Peter en Noah, Gilles en Linda. Wie van jullie heeft nu de mooiste baby? Jullie zullen elkaar niet willen toegeven dat dat jullie eigen baby is natuurlijk. Welke moeder vindt nou niet en welke vader vindt nou niet zijn eigen dochter of zijn eigen zoon de mooiste baby die er is? En waarom zeg ik dit nou? Dat heeft te maken natuurlijk met de tekst die we zojuist gelezen hebben. Er wordt gezegd dat de ouders van Mozes hun kindje verborgen hebben 3 maanden lang. Waarom? Overmits zij zagen dat het kindeke schoon was. Dat wordt een aantal keren gezegd in de Bijbel. Het staat ook in Exodus 2 te lezen. Daar staat het in het Hebreeuws. Ze zagen dat het kindeke schoon was. Stefanus die noemt het in zijn reden tot het Sanhedrin in Handelingen 7. En hij zegt zelfs, ze zagen dat het kind uitnemend schoon was. En wat betekent dat nou? Betekent dat dat het kindje zo verschrikkelijk mooi was, schoon, prachtig hoe het eruit zag? Maar anderzijds, stel dat dat nou, ja, ik zei al, jullie vinden je eigen baby en elke moeder en vader vindt zijn eigen baby het mooist, maar anderen kijken daar misschien weer anders naar. Maar stel nou dat die baby misschien niet zo heel mooi was naar menselijke maatstaven. Zou Amram of Jochebed dan hebben gezegd tegen die vijanden, nou neem het maar mee dan. We voelen wel, dat is niet de betekenis. Schoon in de zin van dat het er mooi en lief en prachtig uitzag naar onze maatstaven. Nee, schoon, als we de schrift met de schrift vergelijken, dan zien we bijvoorbeeld in Handelingen 7 dat daar een woord gebruikt wordt. Het staat vertaald in de Statenvertaling met uitnemend schoon. Maar in het Grieks staat daar het woord asteos. En dat betekent heel letterlijk schoon voor God. Schoon voor God. Wat is dat voor een schoonheid geweest? Nou, dat is niet de schoonheid die wij van nature hebben voor God. Wij kijken naar ons kindje in de wieg en we zijn vertederd. En ik zei al bij jullie beiden, je gelooft er eigenlijk niks van. Hè? Kind des torens. Daar moet je echt voor ingewonnen worden. Maar de Heer kijkt over onze schouder mee. En de catechismus die zegt, hij torent zich schrikkelijk. Ook over aangeboren zonden. Hoe verdorven we zijn door de zonde. Hoe kan er nou iets schoons in liggen voor God? Nou, bij Mozes was het iets dergelijks wat alleen die ouders zagen en dat door het geloof. En dat had alles te maken met de taak die Mozes zou krijgen. Zij hebben iets gezien in Mozes en dat kon alleen de Heilige Geest hen vertellen, waardoor zij wisten, deze Mozes die zou de verlosser worden van het volk van Israël. Hij zou gebruikt worden om dat volk van Israël uit Egypte te leiden naar het beloofde land Kanaan. Jullie kind zal op die manier nooit schoon zijn. Dat God alleen maar voor Mozes. En toch hebben jullie net zojuist een antwoord gegeven op de vraag of dat het schoon is. Schoon in de ogen van God. Je beleden inderdaad al dat het een kind des torens is, maar ook, hè, dat is de eerste vraag geweest, of dat je niet bekent dat ze in Christus geheiligd zijn. Beloftematig, verbondsmatig bezitten ze een schoonheid. Die heb je door het geloof, heb je dat nodig om dat te kunnen zien. Dat de Heer ze toezegt, de volle zaligheid. Dat Hij als de drie-enige God alles wil geven wat zij nodig hebben om zalig te kunnen worden. Verbondsmatig, dat betekent niet dat ze al zalig zijn. Nee, want ze moeten wederom geboren worden. Maar toch, de Heer die legt er als het ware al een glans op. Jullie hebben schone baby's gekregen. En wat deden de ouders van Mozes nu, Amram en Jochebed? Juist omdat ze zagen hoe schoon dat kind was, dat de Heer iets bijzonders met dat kind voor ogen had, hij had een bedoeling met Mozes, hebben ze hem verborgen. En dat vraagt de Heer ook van jullie. Dat jullie je kind op een bepaalde manier gaan verbergen. Die ouders van Mozes die hebben hem niet in aanraking laten komen met de vijanden. Die hebben hem verborgen voor die soldaten en voor alles en iedereen dat het leven van Mozes kon bedreigen. En moeten we dat ook weer geestelijk overzetten? Je kunt je kind natuurlijk niet opsluiten, jarenlang. Maar je moest ze wel verbergen. In geestelijk opzicht. Ervoor waken. Dat de vijanden die binnensluipen. Ervoor waken dat die doodsvijanden geen grip krijgen op je kind. Dat je ze in geestelijk opzicht verbergen mag. Omdat ze zo schoon zijn. Dat wil zeggen, God heeft er een claim op gelegd. Hij heeft er een glans op gelegd. Hij ziet ze als schoon, maar hij vraagt dan ook, voed ze dan ook op bij deze dingen. Onderwijs ze bij deze dingen waarvan je zojuist belijdenis hebt afgelegd en waarop je zojuist een antwoord hebt gegeven. Dat je ze moet leren, inderdaad, hoe verloren ze zijn. Maar ook dat de Heer zijn handen er naar uitstrekt. En ook dat ze de taak en de opdracht hebben, net als jullie en wij allemaal, om onze oude natuur te doden. Als we die glans, die schoonheid in ons kind, in onszelf mogen zien, die God erin legt, dan mogen we niet leven alsof we nog zonder dat verbond zijn. We hebben wedergeboorte nodig. We hebben geloof nodig. We hebben bekering nodig. We hebben de Heilige Geest nodig. En hoe kom je daar nou aan? Dat mag je vragen aan de Heer. Opent uw mond, zegt hij toch. En eist van mij, vrijmoedig, al wat u ontbreekt. En al wat je kinderen ook ontbreekt. En ons ontbreekt alles. En ik zei het al bij jullie ook, onze kinderen, wij hebben eigenlijk alles tegen. De wereld hebben we tegen. We hebben de zonde tegen, we hebben ons eigen hart tegen. Maar de Heer die belooft, al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt. En dan is God nog niet karig ook. Dan zegt hij, dan doe ik het mild en ik doe het overvloedig. Het hoeft je aan niks te ontbreken. Laat je mond dan wijd open gaan. Voor jezelf, als ouders, ook als grootouders, als gemeente, voor deze kinderen. Die in de ogen van de Heer een schoonheid hebben gekregen. Maar waar ze bij moeten leren leven. Dat de vruchten daarvan openbaar mogen komen in het leven. Waar straks ook de prediking over zal gaan. De Heer geven dat. En we willen nu met elkaar gaan zingen uit de Verbondspsalm 81, 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En daarna de doopouders met de kinderen, als het kan, staande toezingen. Psalm 134, vers 3. Dat zeer een zegen op uw daal. Nu dus eerst Psalm 81, vers 12. Emily Elisabeth Kraaienveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Mees van Winkel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We eindigen de doopbediening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed mogen worden en in de Heer Jezus Christus mogen wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen hebt bewezen, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid, onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, mogen leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter inleiding op de prediking gemeente gaan wij nu zingen uit Psalm 105, de versen 5, 14 en 15. 105 vers 5, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het 14e, de harten der Egyptenaren die eertijd Israël gunstig waren, verkeerden toen in bittere haat. En het 15e, maar God zond Mozes, die tevoren door hem met Aaron was verkoren. 5, 14 en 15 van Psalm 105, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst. De Heer zegen u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 49, het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun voorleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Het zesde van 49 zingen wij straks na de prediking. Liefde gemeente, jongens en meisjes. Verschillende gezinnen in onze gemeente zijn pleeggezinnen. Die hebben pleegkinderen. Kinderen die op een of andere manier niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen, worden dan voor kortere of langere tijd of permanent zelfs in een gezin opgenomen. Een heel respectabel besluit om dat te kunnen. Maar stel je nu de situatie voor dat zo'n pleegkind, nadat het een heel leven in dat pleeggezin is opgegroeid en opgevoed, dat het op een bepaald moment zegt tegen zijn pleegmoeder: ik wil niet meer dat u mijn moeder bent. Ik wil niks meer met u te maken hebben. Dat zou toch verschrikkelijk zijn? Dan trapt zo'n pleegkind zijn pleegmoeder en zijn pleegvader toch op het hart. En dat lezen we nou net van Mozes, dat hij dat gedaan heeft. Toen hij groot geworden is, heeft hij geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Die vrouw die toch van hem gehouden heeft, die hem opgevoed heeft, die uiteindelijk zijn leven gespaard heeft. En Mozes zegt: u bent mijn moeder niet. En hij is weggegaan. En dan zegt de Bijbel ook nog eens, dat deed hij door het geloof. We gaan er samen, en dat kan vanwege de tijd ook niet heel uitgebreid, dat begrijpt u, maar er toch wat elementen met elkaar gaan overdenken. Mozes geloofskeuze. Zijn weigering, daar gaat het over, die weigering om een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Zijn vergelijking. Hij achtte, zo zegt vers 26, de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Hij ging vergelijken de versmaadheid van Christus en de schatten van Egypte. En dan ter derde zijn verwachting. Hij zag op de vergelding des loons. Mozes' geloofskeuze, zijn weigering, zijn vergelijking en zijn verwachting. Ja, wanneer is dat nou eigenlijk bij Mozes openbaar gekomen? Hè? Mozes die is natuurlijk, we hebben het gelezen, de geschiedenis is bekend. De kinderen kennen deze geschiedenis. Mozes in het biezenkistje en dat hij dan weer terug mocht naar Amram en Jochebed. Die hebben hem voor een poosje hebben ze hem mogen opvoeden. Waarschijnlijk tot een jaar of 4, 5, misschien nog ietsje ouder, maar veel langer niet. Ja, hoe zullen ze dat gedaan hebben, ouders? Ze wisten dat Mozes naar het hof van Farao ging, waar alles goddeloos was, waar de Heer niet werd gevreesd, waar hij gedrenkt zou worden in de afgoderijen van Egypte, waar hij echt midden in de wereld zou komen te leven. Als zo'n jong ventje. Hoe zouden ze dat gedaan hebben? De kleine Mozes opgevoed hebben. Ze zullen hem dag aan dag in gebed bij de Heer hebben gebracht. Het waren Godvrezende ouders door het geloof. En de geloven ze gaven Gods door de geest gewerkt en dan zullen ze dat ongetwijfeld met hun kind hebben gedaan. Ze zullen bij alles wat in hun machten lag hem hebben geprobeerd op te voeden bij die dingen waar jullie zojuist een antwoord hebben gegeven, in die voorzijde leer. En dan zijn die eerste kinderjaren, ouders, zo ontzaggelijk belangrijk. Wat wij onze kinderen meegeven in die eerste 5, 6, 7 jaar. Karl Marx zei al zoiets, de vader van het communisme: geef mij uw kinderen tot 8 jaar en daarna mag jij ze hebben. Wat je kinderen meegeeft in die eerste jaren van het leven, dat is tekenend voor heel het leven. Mozes is naar het hof van Farao gegaan. En zijn ouders hebben hem met verdriet moeten afstaan. biddend afgestaan. Maar ook met verwachting afgestaan, want ze hebben gezien dat kinderke is schoon. En ik heb al iets van uitgelegd, ze hebben er iets in gezien. Door het geloof dat God iets in dat kind gelegd heeft, ze hebben geloofd dat de Heer een bepaalde bedoeling ermee heeft gehad. En daarom konden ze hem overgeven op grond van dat woord. Dat ze op een of andere wijze geloofd hebben. De Heer gaat wat met dit kind doen. Het is een drager van de belofte. En dat geldt ook voor jullie als je kinderen straks groter mogen worden en je moet ze gaan loslaten. Het zijn dragers van de belofte. Daarmee zijn ze nog niet zalig. Die belofte moet worden vervuld in hun leven. Door de wedergeboorte, door de bekering en door het geloof. En wanneer is dat nou in het leven van Mozes zo gekomen? Dat toen hij groot geworden was, toen hij tot zijn verstand gekomen was, dat dat eruit kwam. Dat het zichtbaar werd. Dat hij geloofde. Dat hij geloof had ontvangen van God. Nou, we vinden dat nergens in de Bijbel. We komen geen bekeringsverhaal, geen bekeringsgeschiedenis tegen van Mozes niet. Trouwens, gemeente, als u de schriften eens heel eerlijk en nauwkeurig gaat lezen, dan kom je eigenlijk maar heel weinig bekeringsgeschiedenissen tegen. En dan de bekeringsgeschiedenissen zoals wij die dan wel kennen. Waarin een uitgebreid verslag wordt gedaan van iemand hoe hij tot bekering komt. Stap voor stap. Dat kom je in de Bijbel bijna nooit tegen. Het zijn meestal roepingsgeschiedenissen. Dat wil niet zeggen dat je niks over de bekering kunt zeggen natuurlijk. Want de psalmen met name, die getuigen daarvan. Daar kijk je Gods kinderen in het hart. En in de profetie en in allerlei teksten kom je er wel achter hoe God werkt. In algemene zin. Nou, wat kun je daar van Mozes van zeggen? En toen hij groot geworden was. Jongens en meiden, denk je dat leven van Mozes is in? Er wordt hier gesproken in Hebreeën 11 over de schatten van Egypte. Nou, die zijn nu nog spreekwoordelijk. Als die graven van de farao's opengaan, en Mozes was dus zo'n soort farao, en als de buitenbijbelse bronnen gelijk hebben, dan is die dochter van deze farao de enige geweest, het enige kind, en zou Mozes dan de troonpretendent worden. Hij zou een farao, een volgende farao, een volgende koning kunnen zijn geweest. De Bijbel zegt dat niet, dus, maar hij leefde in een ontzaggelijk rijke omgeving. Vol met goud en glitter en glamour. Hij was multimiljonair. Hij had alles wat zijn hart, naar wereldse maatstaven gerekend, wat zijn hartje begeerde. Hoog in aanzien bij het volk. Een prins aan het koninklijke hof. Je zou zeggen, dat is toch het hoogste geluk wat iemand kan krijgen. Als je daarmee geboren wordt. Als je zo opgroeien mag. Met zoveel geld, met zoveel macht, met zoveel eer. Dat is waar mensen letterlijk moorden voor plegen. Dat is eigenlijk het hoogst haalbare. Maar deze Mozes, en gemeente, dat is geen inlegkunde. Maar deze Mozes heeft op een bepaald moment, heeft hij dat bekeken en die schatten van Egypte gewogen. Straks dan in dat tweede punt ook. Hij gaat dat wegen, achtende. Hij gaat het ene met het andere vergelijken. En Mozes had gelukkig moeten zijn. En hij was het niet meer. Dat heeft hij misschien zelf niet eens kunnen verklaren. Maar hij werd doodongelukkig daar in dat, aan dat hof van Egypte. Met al die schatten van Egypte. Maar dat is nou als de Heer door de wedergeboorte in je hart gaat werken. Dan komt daar iets van een vervreemding. Iets van een onrust in je hart. En dat kun je nooit altijd verklaren. Er zijn natuurlijk wel gebeurtenissen in het mensenleven die een mens zo kunnen schokken. Als er iemand sterft in je nabije omgeving, dat je dan ineens zo keihard bepaald wordt bij de werkelijkheid dat je moest sterven. En dat je dan tot ontwaken komt, maar ook heel vaak niet. Het kan zo zijn dat je gezond bent en dat je jong bent. Ik heb eens een keer een jongen op de studeerkamer gehad. Een jaar of 17, 18. Jaren geleden. En hij brak in tranen uit. En hij zegt, dominee, ik ga sterven. Ik zeg, wat is er dan? Wat mankeer je dan? Hij zegt, ik mankeer helemaal niks. Ik ben zo gezond als een vis, maar ik ga sterven. En ik kan niet sterven. En die jongen die werd ongelukkig. En zo zijn er meer voorbeelden van mensen die alles hebben. Ze hebben een huis. En ze zijn getrouwd. En ze hebben een baan. En ze hebben kinderen. En toch ongelukkig. Die in het gemis komen. Die gevoelen, dit leven met alles wat ik heb en wat ik in mijn handen kan houden, het is eigenlijk niks. Door het geloof, zo zegt de schrift. En dat geloof, gemeente, daar kan natuurlijk heel veel van gezegd worden. Daar zijn boeken over volgeschreven, daar kun je heel de schrift over napluizen. Ik kan er niet alles van zeggen, gemeente, maar als de Heer je geloof schenkt, dat is een vrucht van wedergeboorte. Als de Heer dat nieuwe leven werkt, dan ga je geloven. Dan ga je niet gelijk geloven dat je naar de hemel gaat. Dan ga je niet gelijk geloven dat je een kind van God bent. Daar begint het allemaal niet. Maar je gaat wel geloven dat God er is. Je krijgt een heel diep besef van het bestaan van God. En je gaat er iets van leren wie deze God is. En zoals die jongen die op mijn studeerkamer kwam. Ik moest sterven en ik moet God ontmoeten en ik kan God niet ontmoeten. Want God is zo heilig. God is zo groot. Je krijgt iets van Gods kennis mee. God drukt iets van zijn bestaan, van zijn wezen in je hart af. Gods kennis. En daar onlosmakelijk aan verbonden, dan ga je ook beseffen wie dat je zelf bent. Niet alleen maar dat je heel klein bent en heel nietig, vergeleken bij die grote God. De Bijbel zegt, vergeleken bij de Heere zijn de volken maar een stofje aan de emmer en een druppel aan de weegschaal. Nou, wie zijn wij dan als één enkel mensje? Maar de Heer heeft ons zo geschapen, dus dat hoeft nog geen probleem te zijn. Maar dat kleine mensje, dat is ook nog eens in opstand gekomen tegen God. Dat leeft in vijandschap tegen God. Dat leeft zonder God en zonder hoop. En dat krijg je te geloven. Dat drukt God af in je hart, dat je een ongelukkig mens bent, waar je zojuist belijdenis van hebt gehad, buiten het koninkrijk Gods. We kunnen in het koninkrijk van God niet komen. We zijn kinderen des torens, aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Ja, je krijgt er maar een fractie van te beleven, gemeente, want je zou het besterven als God daar de volle werkelijkheid van op je ziel drukt. Als je nog maar een glimp krijgt te zien van die eeuwige duisternis, en als God maar een glimp geeft van zijn eigen wezen, dan sterf je van binnen. Dan begrijp je dat er in de christenreis staat geschreven dat die christen ellendig de stad verderf uitliep en dat hij riep, verloren, ik ben verloren. Dat doet het geloof in een mensenhart. Maar dat niet alleen, en ik ga er wat stapsgewijs doorheen, gemeente, want het geloof in dit hoofdstuk wordt wel heel nadrukkelijk verbonden aan het geloof in Christus, aan de belofte. Het gaat in dit hoofdstuk heel duidelijk over de dag van Christus. De belofte, ik vat het maar even samen, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Daar heeft de Heer plaats voor gemaakt in het leven van Mozes. Dat is in een weg gegaan die dan wel niet beschreven staat, maar die toch uit de psalmen en uit het leven van Gods kinderen wel te herleiden valt. Die in de nood gedreven zich tot hem om hulp gaat begeven. En door dat geloof wordt hij ongelukkig daar aan het hof van Farao. En schuift hij die schatten eigenlijk opzij. En valt zijn oog op dat volk. Hij geloofde niet alleen dat God er was. En hij geloofde niet alleen dat hij zonder God was. En de Heer heeft niet alleen het geloof in zijn hart gewerkt, waardoor hij oog kreeg op die middelaar Gods, waardoor mens en God weer verzoend worden. Alles in de schaduwendienst natuurlijk. Met alle nevels die er in het Oude Testament daar nog overheen lagen. Maar Mozes heeft ook gezien dat volk daar in Gozen. Dat is nou een gelukkig volk. Als je aan de buitenkant keek, jongens en meisjes, dan was er natuurlijk helemaal niks gelukkigs aan dat volk. Want dat volk, dat was een slavenvolk. Dat volk werd onderdrukt, dat volk werd geslagen. Wat gaat er nou voor gelukkigs van uit? Nou, voor iemand die geloofsogen krijgt en iemand die met een wedergeboren hart gaat bezien en gaat beleven, die ziet dat volk, al is het dan aan de buitenkant verdrukt en geslagen, maar dat volk dat heeft een God. En als je dan zelf die God mist, dan word je jaloers op zo'n volk dat een God heeft. En dat heeft Mozes gezien. Zijn hart ging trekken naar dat volk. Dat kon hij niet tegenhouden. Die werden aan elkaar verbonden. En toen heeft hij geweigerd. Geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Toen heeft hij tegen die vrouw gezegd: ik kan u geen moeder meer noemen. En ik wil hier niet meer in dat paleis blijven wonen. En die vrouw heeft misschien wel gesmeekt en gehuild: Mozes, alsjeblieft. Maar hij kon het niet. En je zou misschien kunnen denken, dat is ook niet verstandig geweest van Mozes, want had hij nou niet beter aan dat hof kunnen blijven? Hij als kroonprins, wat had hij allemaal niet voor dat volk kunnen doen met al zijn macht en met al zijn invloed? Maar dat zou dan redeneren geweest zijn. Mozes mocht daar aan het hof niet blijven. Niet vrijwillig althans. Kijk, toen Jozef daar was, toen was het anders. Jozef die mocht in de vreze des Heren aan het hof leven. Er was godsdienstvrijheid. Hij werd niet verplicht om de goden te aanbidden. En toen Daniel aan het hof van Babel was, toen was hij daar onvrijwillig. Dus ook Daniel kon daar niet weg. Maar Mozes, die had een keuze te doen. En aan dat hof te blijven, dat betekende dat hij de wereld moest gaan dienen, dat hij de goden moest gaan dienen. Hij mocht daar niet blijven. Want de God van Israël, die was niet welkom aan het hof. En het volk van die God, dat mocht niet bestaan. Zo was de sfeer daar aan het hof. Dus Mozes moest een keuze maken. Net zoals wij een keuze moeten maken. En daarom zegt de Heer ook tegen mensen die de glans hebben gekregen van zijn genadeverbond: heb de wereld nou niet lief. Nog wat in de wereld is. Nee, die wereld moet verlaten worden. En die oude natuur die moet gedood worden. En er moet een nieuw godzalig leven komen. Dat is het tweede deel van het verbond. God belooft aan de ene kant alles te willen doen. Als Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar aan de andere kant vraagt hij ook nieuwe gehoorzaamheid. En dat laat Mozes zien. Nieuwe gehoorzaamheid. Als vrucht van het geloof wordt die keuze in zijn hart gelegd. Kan hij niet anders meer dan naar dat volk trekken en naar de God van het volk trekken? Daar ligt zijn hart. Een weigering. Ten tweede ook een vergelijking, want zo hebben we gelezen, hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. De versmaadheid van Christus. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, het is eigenlijk een uitleg van datgene wat daarna gezegd wordt. Wat daarvoor gezegd is in vers 25. Verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden. Dat volk van Israël, het volk van God, dat werd kwalijk behandeld. Dat werd geslagen, dat werd verdrukt. De jongetjes werden in de Nijl geworpen. Kwalijk behandeld. Maar dat wordt hier in het volgende vers als synoniem uitgelegd als: dat is nou de versmaadheid van Christus geweest. Wat dat volk leed, dat had alles met Christus te maken. De verwerping van Christus, het lijden van Christus, de smaad van Christus, de verachting van Christus, dat werd hier al zichtbaar, daar in Egypteland. Dat kon je van de ballingschap in Babel niet zeggen. In Babel was er geen versmaadheid van Christus. Dat was een straf van God vanwege de zonde van het volk. Maar hier in Egypte, daar leed dat volk omdat het de drager was van Christus. Uit dat volk zou Christus voortkomen. En hier zien we de manifestatie van de strijd van het slangenzaad tegen het vrouwenzaad. Dat slangenzaad, hier vorm gekregen in het hof van de farao, dat wilde dat volk uitroeien, want Christus mocht niet geboren worden. En daarom moesten die kindertjes, die zoontjes, die moesten in de Nijl geworpen worden. Dat volk moest uitsterven, want Christus moest sterven al voordat hij geboren was. Ze leden om Christus wil. Zij droegen de versmaadheid van Christus. Net zo goed als later die kindertjes in Bethlehem, die door Herodes zijn vermoord, de versmaadheid van Christus hebben gedragen. Want het was Herodes te doen om Christus die geboren was. En daarom liet hij al die kindertjes daar in de omgeving uitmoorden. Zij droegen de versmaadheid van Christus. Dus het lijden van dat volk in Egypte, dat is eigenlijk ook het lijden van de Heer Jezus Christus geweest. Net zo goed als het lijden van David, wat we vanochtend hebben overdacht. De strijd van David. Het lijden en de strijd van Christus is geweest. Als een voorafschaduwing, als een type van de Heer Jezus Christus, zien wij dat in het leven van David terugkomen. En dat wordt nou gemeente in het geestelijke leven ook gekend. Als wij de wedergeboorte mochten ontvangen van de Heer, als we het geloof hebben ingeplant gekregen, als er bekering kwam, als er die strijd van het geloof ontstond, als er dat verlaten van de wereld werkelijkheid wordt, als we het vlees gaan doden, gaan kruisigen, als we aan de duivel de scheidbrief geven, dan moeten we niet verwachten dat die machten ons zomaar loslaten. Dan komt daar strijd op af. Ik zei vanochtend, als de Heer goed voor je is, dan wordt de duivel boos op je. Dan zul je merken dat er een duivel is die komt achter je aan. En dan heb je vroeger misschien de wereld achterna gelopen, maar als je die wereld de deur wijst, dan loopt de wereld jou achterna. De zonde en de wereld en je eigen boze vlees en de duivel geven de strijd zomaar niet op. Je zult aangevallen worden. En als je nou door het geloof aan de Christus verbonden mocht worden, dan zal de duivel alles in het werk stellen om je weer terug te krijgen. Als je het eigendom geworden bent door het geloof, als je gekocht bent door het bloed van Christus, dan doet de duivel er alles aan om je weer terug te krijgen. Dat is een leven van strijd. Dat is een leven van bloed, van zweet en van tranen, ook in geestelijk opzicht. Mozes die heeft daar in dat volk die versmaadheid van Christus gezien en hij heeft dat tegenover zijn eigen leven gesteld. Het wordt hier zo verteld, door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerde zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dus dat wil zeggen, aan dat hof had hij de genietingen van de zonde. Hij leefde daar in de afgoderijen. Hij leefde daar midden in de wereld, met alles wat de wereld toen te bieden had. En gemeente, de Bijbel doet niet net alsof er in de wereld niet te genieten valt. Genietingen der zonde. Zonde is natuurlijk een heel negatief woord, een duister woord, maar ach, wat kan een mens van de zonde genieten? Wat is er veel te genieten? En om destijds willen, gemeente, zal ik helemaal geen dingen concreet maken. Eigenlijk ook wel niet, omdat er dan weer allerlei vragen komen van wat mag je dan wel en wat mag je dan niet. En hoe ver kan je dan gaan en wat mag je nou nog wel doen. Gemeente, vraagt dat nou maar aan iemand die pas bekeerd is. Vraagt dat nou maar aan iemand die pas dat nieuwe leven uit Gods hand heeft ontvangen. Wat mag je nou en wat mag je nou niet. Iemand die een teer genadeleven leven heeft, die kan nog niet over een strootje heen stappen. En ik weet wel, dat kan allemaal later weer anders worden. En de mens gaat toch weer allerlei vonden zoeken. En je ziet het in het leven van David, je ziet het in het leven van andere gelovigen. Wat is er een struikelen, wat is er een vallen, wat is er een leven soms in de zonde. Want dat vlees dat onderwerpt zich de wet Gods niet, het kan het ook niet. Maar toch, die genietingen der zonde. De Bijbel stelt ze tegenover dat leven der genade. Met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Trouwens, we kunnen dat genietingen der zonde ook nog wel wat anders vertalen. De genietingen der zonde, dan zou je misschien op een bepaalde manier dat buiten de deur kunnen houden. En je hebt dit niet en je doet dat niet en je bent zo gekleed en je doet, nou ja, op zondag je plichten en je leeft bij de Bijbel. En dan kun je heel veel genietingen der zonde buiten de deur houden. En dat is ook de opdracht. Een reformatorische levenswijze, verbonden aan de schrift. Dat kan ik allemaal niet concreet maken natuurlijk. Maar we kunnen het ook vanuit het Grieks anders vertalen. Niet de genietingen der zonde, maar de zondige genieting. Dus dan gaat het niet over de zonde, maar dan gaat het op een verkeerde manier genieten. En dat kun je natuurlijk met van alles doen. Dat kan met de meest legitieme dingen. Je kan op een verkeerde manier, op een zondige manier genieten van je werk. Als je één en al werk wordt. En dan heb je dat werk nog van God gekregen. Je hebt de talenten van God gekregen. Maar je gaat er helemaal in op. En er bestaat niks anders meer dan je werk. Of je gezin. Of je man. Of je vrouw. Of je auto. Je geld. Je gezondheid. Noem alles maar op. Dat kan je afgod worden. Dat kan een zondige genieting zijn. Als dat in de plaats of als dat naast God komt te staan, dan is dat op een zondige manier genieten van op zich geoorloofde dingen. Mozes heeft deze dingen op een weegschaal gelegd. Achtende, zo staat er, de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Dus alles wat hij had, hoe hij leefde in de zonde, met al die schatten van Egypte die spreekwoordelijk zijn. De musea liggen er vol van nu nog. Mozes ging ze wegen. Aan de ene kant de versmaadheid van Christus. Het kwalijk behandeld worden van dat volk. De verdrukking van Israël. En aan de andere kant dat prachtige leven, dat rijke leven, dat machtige leven, dat eervolle leven aan het hof van de farao. Dat lag op die weegschaal. Nou, van nature slaat die weegschaal natuurlijk ver door naar de schatten van Egypte. En dat is wat ons hartje begeert. De genietingen van de zonde. Maar bij Mozes ging het dus anders. Want God had dat nieuwe leven in zijn hart gewerkt. En toen kreeg hij de dingen anders te bezien. Hij zag, gemeente, hoe leeg de schatten van Egypte waren. En ja, ik mag ze een poosje in mijn handen houden. En ik kan voor een tijdje genieten van de dingen van het leven. Maar Mozes die zag, het is maar voor een tijd. Het is maar voor zo lang als ik leef. Of voor zo lang als ik die schatten mag hebben. Want heel veel schatten ontvallen ons in dit leven al. We raken heel veel dingen kwijt. Dingen gaan kapot. Dingen verslijten. Waar wij zo met hart en ziel aan verbonden zijn. En waar we zo van genieten kunnen. Soms op een hele zondige manier. Dat je kind je afgod kan worden. Dat je man of je vrouw je afgod kan worden. Dat je alles daarvoor opzij zet. En dan zegt de Heer, wie vader of moeder of kind of wie dan ook lief heeft boven mij, die is mij niet waardig. En ze ontvallen je. Dat meest dierbare waar je zo graag mijn tegen zegt. Mijn kind, mijn vrouw, mijn man. Gemeente, de banden van de dood die snijden alles door. De dood die snijdt alle banden door. En je houdt niks over. Het is uiteindelijk in het licht van de eeuwigheid leeg. Die schatten van Egypte en de genietingen van de zonde en de zondige genieting. Het is maar tijdelijk. Het is voor een tijd. En daartegenover zag hij de versmaadheid van Christus en de rijkdom van dat volk. Dat volk had een God. En die God, dat is een God van de eeuwigheid. En als je die God mag kennen, En als je die God mag hebben en als je het eigendom bent van Christus en als je onder zijn bescherming valt en als hij je God is, dan heb je alles. Dan heb je de eeuwigheid. De eeuwige zaligheid, de eeuwige heerlijkheid. En dan is het derde, en ik kan het maar weer aanstippen, gemeente, de verwachting van Mozes. Hij zag op de vergelding des loons. Mozes heeft door het geloof gezien, er komt een vergelding. Ik ben hier niet altijd en de wereld zal hier niet altijd bestaan. Er komt een dag, wat in het Nieuwe Testament al veel gedetailleerder is geopenbaard, waarvan de openbaringen zeggen dat de boeken zullen opengaan en dat de volken staan zullen voor de troon, klein en groot. Dat de geest weder tot God keert die hem geschapen heeft en dat God verantwoording afwijst van ons leven. Wat heb je met je leven gedaan? Vooral, wat heb je met mijn woord gedaan? Wat heb je met mijn verbond gedaan? Wat heb je met mijn zoon gedaan? Met het bloed dat middels dat verbondsteken aan je voorhoofd is aangebracht. Wat heb je daarmee gedaan? En dat is de vraag, gemeente, voor ons: wat doen wij daarmee? Het kan zo zijn, gemeente, dat er jongeren zijn, of misschien ook wel ouderen, die zeggen: nou, bent u daar een half uur, drie kwartier over aan de preken geweest, en het zal allemaal wel, maar ik heb toch liever de wereld. En ik heb toch liever mijn geld. En ik heb toch liever dit dagelijkse leven. En ik heb toch liever de schatten van Egypte. Je zult het misschien niet zeggen, maar je leven bewijst het. Hoe dat je leeft, hoe dat je spreekt, hoe dat je doet, wat je nalaat. Geef het nou eens eerlijk toe. Je hebt eigenlijk liever de wereld. Je hebt eigenlijk liever de schatten van Egypte. Nou, dat kan. Dat kan, gemeente, dat de Heer je de zegen geeft van veel rijkdom. En dat je alles hebt wat je hartje begeert. Je kunt in rijke mate genieten. En dat op een zondige manier, zonder dat je er last van hebt. Maar lieve mensen, hou er rekening mee. Er komt een dag van de vergelding. En als je dan met de zonde hebt geleefd en als je de schatten van Egypte meerdere rijkdom hebt gezien dan het genadeleven van God, dan zegt de Heer tegen je: maar nou, jij hebt je deel al gehad. Jij hebt al genoten. Jij hebt alles gehad wat je hartje begeert, daar ging je in op, dat was je leven. En nu ga je de nacht in. Nu ga je de duisternis in. Waar de wening is en de knersen der tanden. Gemeente, kies dan toch heden wie gedienen zult. Leer toch ook te wegen de versmaadheid van Christus. En de schatten van Egypte. Mozes raakte al zijn schatten kwijt, maar hij kreeg er zoveel andere schatten voor terug. De schat van de genade van God. Hij kreeg de schat van de vergeving van de Heer. De schat van het borgwerk van Christus. De schat van de vrede met God in zijn hart. De schat van het kindschap van God. Van de heiligmaking. Van het leven met God. Van de verwachting op God. Na de dood, zo kon Mozes zeggen, is het leven mij bereid. En God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Weg wereld en weg schatten. Want je kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Mozes kon zeggen: ik heb alles verloren. En Mozes heeft veel verloren. Naar wereldse maatstaven gesproken, maar ik heb Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Mozes heeft de dingen in geestelijk opzicht anders mogen zien. Hij zag op de vergelding des loons. Hij wist: de schatten zijn er maar voor een tijd. En zo moeten wij ook leren zien, gemeente. Zo moeten wij leren rekenen. Dat we een wijs hart zouden mogen bekomen. En onze dagen mogen leren tellen. In een wedergeboren hart, daar leven zulke vragen. Hoe zal ik nou rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kan ik voor deze God bestaan? De vraag waar ga ik de eeuwigheid doorbrengen? De vraag ook voor ouders. Waar zullen mijn kinderen de eeuwigheid gaan doorbrengen? Misschien heb je het al wel eens op je hart voelen wegen. Je hebt het kindje gekregen. Het leeft. En je kan het je nog niet voorstellen. Maar Emily en ook Mees, ze moeten sterven. Ze zullen hier ook niet altijd zijn. En dan zijn jullie er misschien ook al lang niet meer. Misschien mogen ze oud worden. Maar ze moeten sterven. Zul je ze verbergen? Voor de vijanden? Zul je ze bij de Heer brengen? Zul je ze opdragen aan de genadetroon, grootouders, gemeente? We reizen naar de eeuwigheid. Er komt een vergelding des loons. En dat zeg ik niet om te dreigen, gemeente, maar wel omdat God nou zoveel beters beloofd heeft. Hij heeft geen lust in de dood des goddelozen. Hij heeft geen lust in de dood van wie dan ook. Maar daarin dat we ons bekeren en dat we ons leven. En we hebben een machtige belofte meegekregen. De belofte die God in de doop heeft betekend en verzegeld. Als een pleitgrond voor schuldige zondaren. Die overal buiten staan. Die geen bestaansrecht meer hebben. Maar die God en Christus niet meer kunnen missen. Amen. Dankzegging en gebed. Barmhartig en genadig God, We danken u dat gij ons deze uur hebt gegeven. Dat we hier samen met deze doopouders, met hun kleine kinderen, onder de koepel van uw genadeverbond mogen verkeren. Waarin gij alles belooft, waarin gij alles toezegt en belooft wat ons ontbreekt. En Heere, doe het ons beseffen en beleven dat het ons aan alles ontbreekt. Maar dat we daar ook last van zullen krijgen. Dat we in dat missende, ongelukkige leven zouden terechtkomen. En dat we gaan beseffen, hier beneden is het niet. Het ware leven en lieven en loven is daar waar men Jezus ziet. Zegen u daartoe de ouders, Heren, en de grootouders en heel de gemeente. In het gebed om de kinderen, in het opvoeden van de kinderen. Wij bidden u, Heren, wilt u met ons als gemeente zijn, in alle omstandigheden ook van zegen en van voorspoed. We bidden u, Heren, voor Bart, Molenaar en Lois, die aanstaande week elkaar het jawoord hopen te geven. Wilt u met hen zijn en hen met de ouders en de grootouders, met allen die om hen heen staan, een gezegende, een goede dag geven. Als zij voor uw aangezicht geknield liggen, Heren, geef ze dan het besef in hun hart dat ze u, de Heren, zo nodig hebben. Wilt u ze met uw vleugelen overschaduwen en hen op het levenspad en het huwelijkspad alles schenken wat ze nodig hebben. En als dat kruis en als dat verdriet vanwege de zonde hen een keer overkomt, dat ze dan die schuilplaats mogen kennen waarvan we vanochtend mochten horen. Dat de Heere, u de Heere, een hoog vertrek voor hen zult zijn. Heere, wees ook met die Joodse ouders die morgen hun twee kindertjes moeten gaan begraven. En wat dat ook weer met Anita doet. Wil haar moeder ook veilig bij haar brengen. Geef hen alles wat nodig is. Die Joodse ouders, zo plotseling en zo verschrikkelijk, twee kindertjes te moeten missen. Morgen begraven. Sterkt u ze, Heren. En geef toch dat op een voor ons onbegrijpelijke wijze, toch dat dat deksel ook van hun hart mag worden weggenomen. Opdat de middelaar Gods en der mensen aan hun hart mag worden geopenbaard. En die enige troost in leven en sterven in het bloed van Christus ook aan hun hart mag worden betekend en verzegeld. Vertroost hen, Heren, en wees met hen. Ook met ons in deze week. Bewaar voor de zonde en voor een onverwachte en onverzoende dood. En hoort u ons gebed. In de vergeving van al het verkeerde, alles wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Psalm 89, vers 7 zingen wij tot slot: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Thank you. met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.